geliefde vrienden van onze grote koning, Jezus Christus. Wie weet dat hij gaat sterven, maakt zich daartoe op en maakt een testament waarin hij zijn laatste wensen en wilsbeschikkingen vastlegt. Bij ons gaat het dan meestal om de verdeling van aardse goederen. Je zou Psalm 18 een geestelijk testament kunnen noemen van David. En misschien is dat nog wel belangrijker en zet David ons hier op een mooi spoor. Dat we naast dat we onze goederen nalaten en ons geld en een vette bankrekening, waar onze kinderen tegenwoordig meestal niet zo erg op zitten te wachten, omdat ze al genoeg hebben, meer dan genoeg, dat wij een soort geestelijk testament nalaten waarin wij vastleggen wat wij in ons leven hebben geleerd over de Heere God. En dat doorgeven aan onze nabestaanden. Een geestelijk testament. Dat zou wel eens van meer waarde kunnen zijn dan materiële testamenten. Psalm 18 is een geestelijk testament van David. Het staat twee keer in onze Bijbels. Het staat ook in precies dezelfde vorm in 2 Samuel 22. En dan blijkt uit het opschrift al wel dat David, de dienaar van de Heer, noemt hij zichzelf, dat hij dit schreef aan het eind van zijn leven toen de Heere God hem aan de greep van al zijn vijanden had ontrukt. Dergelijke geestelijke nalatenschappen vinden wij vaker in de Bijbel. Het lied van Mozes bijvoorbeeld in Deuteronomium 32, de afscheidstoespraak van Jozua in Jozua 23 zijn soortgelijke samenvattende overzichten. Het lied van Mozes en van de psalm van David zijn vervolgens ook opgenomen in de eredienst van Israël en van de kerk. Dat blijkt wel omdat het hierboven ook staat voor de koorleider. Natuurlijk gaat het hier allereerst om David en wat hij heeft meegemaakt. Maar je hoort geen exact verslag van al Davids overwinningen en veldslagen. Er worden geen figuren genoemd als Absalom en Saul en Goliath en Adonia en Seba. Of de verovering van Jeruzalem of omringende landen en andere regeringsdaden. Nee, over die geschiedenissen lezen we uitgebreid in 1 en 2 Samuel. Maar concrete namen van mensen en van volken, exacte gebeurtenissen en plaatsen worden hier niet genoemd. En ik denk dat dat expres is, zodat dit lied ook breder toegepast kan worden. Het is in algemene bewoordingen opgesteld en daardoor kunnen ook anderen in andere tijden zich in dit lied herkennen. En kunnen we het ons eigen maken. Zo kunnen wij ook ons eigen leven samenvatten. Nou, dat gebeurt dan volgens mij op drie manieren. In de eerste plaats zie ik in deze psalm dat David niet roemt in zichzelf, maar dat hij steeds verwijst naar de Heere God. Hij begint en eindigt met lofzang. En ook tussendoor heeft hij het constant over de Heere God. Wanneer je alles onderstreept waar het gaat over de Heer en wat de Heer doet, dan krijg je door die hele psalm in een rode lijn. Dat is wel heel belangrijk. Dat voor David de Heere God zijn rots is, zijn houvast, waar hij steeds bij zoekt. En hij blijft ook steeds naar de Heere God teruggaan, ook in moeilijke omstandigheden. Ook wanneer hij zelf gefaald heeft. In het middenstuk schrijft hij dan wel over zijn onschuld, maar dat gaat meer over de intentie van zijn hart en over zijn werkelijke onschuld. En hij was niet altijd onschuldig natuurlijk. Hè? En daar zie je aan dat David in alle omstandigheden steeds weer terugging naar de Heere God. Waar Saul dat van tijd tot tijd niet deed. Hij zich verhardde op verkeerde wegen. Keert David zich steeds terug naar God en maakt hij daar ook prachtige lofliederen van die wij vandaag nog zingen. Dat is het eerste. David roemt niet in zichzelf, maar in de Heer. Het tweede is dat David hopeloze situaties in zijn leven gedenkt, waar hij echt in de problemen zat. En dat gebeurt vooral in het eerste gedeelte van vers 1 tot en met vers 20 zo'n beetje. En dan prijst David de Heere God voor zijn redding. De Heere God hem heeft gered uit die moeilijke situaties. En in het tweede gedeelte van de psalm, vanaf vers 32 zo'n beetje, ziet David terug op zijn successen. Hoe die grote keizer werd over allerlei volken, hoe die allerlei situaties overwon. En ook daar erkent hij dat de Heere God zijn kracht is. Nou, die drie dingen gaan we met elkaar bekijken. In de eerste plaats dus dat David niet roemt in zichzelf, maar dat de Heere God zijn rots is. Het meest opvallende in deze psalm is wel dat David niet zijn eigen prestaties, zijn eigen ervaringen centraal stelt. En niet zegt dat hij het allemaal zelf heeft gedaan, maar dat hij steeds verwijst naar de Heere God. Lof tot God voert de boventoon. Het begint eigenlijk gelijk aan het begin, wanneer hij zegt in dit slotlied in zijn leven, ik heb u lief, Heer, want u bent mijn sterkte, mijn rots. Nou, en dan komen al die namen. En hij gebruikt voor dat woord liefhebben hier een Hebreeuws woord, voor de ontfermende liefde van God, hetzelfde woord wat gebruikt wordt met moederschoot. Het duidt op een hele sterke liefdesband tussen een moeder en een kind. Deze uitspraak toont diepe hartsverbondenheid, een vertrouwelijkheid in de relatie met de Heere God. Ik heb u hartelijk lief, Heer. En waar het hart vol van is, daar stroomt vervolgens de mond voor van over. En dan zijn er gewoon geen namen genoeg waarmee David de Heere God kan loven en prijzen. Rots, steenrots, bevrijder, burcht. Ja, u ziet het daar allemaal in vers 3 staan. Hè? Wij zouden vandaag andere woorden kiezen. Het zijn vaak woorden die komen uit Davids ervaringen. Dat hij zich moet verschuilen voor Saul. Een steenrots, een bergvesting, een rots. En uit zijn militaire ervaring, een schild, een burcht, een bevrijder. Hij had lange ervaring natuurlijk in het oorlog voeren. Maar het zijn wel prachtige namen voor de Heere God allemaal. In het eerste deel, vers 4 tot en met 31 tot en met 20, daar gaat het vooral over de tijd dat David achtervolgd werd door koning Saul. En in het tweede deel, vanaf vers 32, gaat het over de periode daarna, waarin David zijn rijk kon uitbreiden naar alle omringende landen. En wat beide gedeeltes met elkaar verbindt, is dat steeds de Heere God wordt geloofd en geprezen. Daarom concludeert hij aan het eind van dat eerste deel, als hij het heeft gehad over hoe God hem redde uit moeilijke situatie, wat in Oosterse dichtelijke taal, taal die doet denken aan het boek Openbaringen en aan de Gods openbaring op de Sinaï. Wanneer David dat beschreven heeft, dan zegt hij in vers 19 en 20, hij leidde mij uit de nood en gaf mij ruimte. Hij bevrijdde mij, omdat hij mij lief had. David weet zich gedragen door de moeilijkheden heen, door de Heere God. En hij erkent hier ruiterlijk dat de Heere God het is, die van omhoog ingegrepen heeft en die hem verlost heeft. En die hem de ruimte heeft gegeven die hij heeft gekregen. En ook aan het eind van de psalm, dan staat hij, wanneer hij het heeft gehad over vreemdelingen die zich voor hem onderwerpen, vreemde volken, dan zegt hij, de Heere leeft, geprezen zijn mijn rots, hoog verheven is God mijn redder. Vers 47. Zo begint en eindigt de psalm eigenlijk op dezelfde manier met zich te richten op de Heere God. En de lof tot God. Vers 50 zegt ook, daarom wil ik u prijzen te midden van de volken. Een loflied zingen tot eer van uw naam. Nou, dat is typerend voor David. Daarom heeft hij zoveel prachtige lofliederen gemaakt. Zoals gezegd van Saul, geen enkel loflied, geen enkele psalm, maar David, die bleef steeds de Heere God loven en prijzen. De Heere God was zijn schild. Vers 36 zegt, uw rechterhand ondersteunde mij. Uw woord maakte mij sterk. Die ootmoedige erkenning van zijn afhankelijkheid en dat hij wat hij bereikt heeft gekregen heeft van de Heere God, dat kenmerkt deze psalm. Dat maakte David tot een man naar Gods hart. Hij zegt zelf in de aanhef, de dienaar van de Heer. De gezalfde van de Heer. En daarin is hij ook een wegwijzer naar de grote gezalfde. Hè? Die aan het eind van de psalm in vers 51 in zicht komt. De Heer Jezus. Dat is het eerste. Het tweede is dat in het eerste gedeelte David terugkijkt op hopeloze situaties in zijn leven. En dat hij dan ook verwijst naar Gods hulp, Gods redding. Als die liefdesbetuiging in vers 1, ik heb u lief, Heer, mijn sterkte, mijn rots, hè, al die namen. Ik roep uit, zegt hij vers 4, geloofd, zei de Heer, want ik ben van mijn vijanden verlost. Ja, dit vers geeft eigenlijk in een notendop de hele psalm weer. David prijst de Heer omdat hij weet dat de Heere God hem heeft gedragen en hem uit de ellende heeft gevoerd. Hij heeft in zijn leven heel vaak diep in de put gezeten. Het water kwam vaak tot de lippen. Hij was opgejaagd als een beest door koning Saul. Hij verkeerde vaak in diepe benauwdheid en doodsangst. En niet alleen hij zelf, maar zijn hele familie moesten vluchten als asielzoekers naar het buitenland. En wat die mensen meemaken uit Syrië en Afghanistan, die zijn weggevlucht, dat maakte David ook mee. En volgens vers 5 en 6 was hij ervan overtuigd dat hij het niet zou overleven. Banden van de dood, een kolkende afgrond, joeg om mij heen. Nou, hij dacht echt van tijd tot tijd dat hij ging sterven. En dan wordt in vers 8 tot en met 20 beschreven hoe de Heere God hem heeft ingegrepen. En wat de Heere God daarbij drijft. God komt in beweging om zijn knecht te bevrijden, om zijn kinderen te helpen. Hij reikt van omhoog, hij daalt af. Hij doet alles wat nodig is op deze aarde om zijn kinderen te redden. En de motieven waarom God dat doet, dat in de eerste plaats volgens vers 8 de toorn van God. God ontvlamde in woede, in heilige toorn. En dan lees je over die rook en dat vuur en dat de bergen trilden. Nou, zo heeft God ingegrepen. Met wolken en duisternis en vuur en bliksem en donder. Het wordt heel aanschouwelijk omschreven. Hemel en aarde komen in beweging. Dichterlijke, oostelijke taal. Taal die je ook aantreft in het boek Openbaringen. Hè. Maar duidelijk is wel dat God menens is wanneer zijn volk wordt bedreigd. Dan blijft hij niet stil achterover zitten. Nee, wie zijn knechten aanraakt, die raakt God zelf aan en krijgt te maken met de toorn van God. Maar meer nog, dan door zijn toorn wordt de Heere God in zijn ingrijpen in onze wereld gedreven door zijn liefde. In vers 20, daar zegt David, hij bevrijdde mij, hij leidde mij uit de nood, hij gaf mij ruimte, omdat hij mij lief had. Ik heb u hartelijk lief, zegt David, maar de Heere God, het begint met Gods liefdevolle hart. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Omdat hij mij lief had. De toorn van God is een motief voor zijn ingrijpen. Maar zijn liefde, zijn welgevallen, zijn gesed, zijn verbondstrouw, zijn goede tierenheid nog veel meer. Waarom die ingrijpt in onze wereld. En dat drijft hem tot actie naar de noodkreet van zijn kinderen. En zo grijpt God steeds in de menselijke geschiedenis, waar mensen tot hem roepen. Hij doet dat steeds weer. Hij heeft dat gedaan bij Israël in de slavernij. Je leest dat aan het begin van het boek Exodus. Maar zo vaak, wanneer Gods kinderen roepen in een nood, dan daalt God neer en dan grijpt hij in onze wereld. Vers 16 en vers 18, dan kun je de uittocht uit Egypte wel zien, hoe God zijn knecht verlost uit de klauwen van hen die sterker zijn. Menselijk gesproken zag het er ook voor David vaak hopeloos uit. Maar hij werd steeds uit de put getrokken, omhoog, uit de woeste wateren, zoals Jona. En daardoor kon hij opgelucht ademhalen. Zelfs nadat hij jammerlijk faalde, die affaire bijvoorbeeld met Batsheba, was er vergeving bij een genadige God. Terugkijkend op dieptepunten in zijn leven, roemt David de genade, de onverdiende goedheid van de Heere God. In vers 28 tot en met vers 31, daar zegt hij, u bent de redder van het vertrapte volk. U bent het die mijn lamp doet schijnen. Met u kan ik alles aan. Met u storm ik op een legerbende af. Met mijn God spring ik ook op de hoogste muur. Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is zuiver. Een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. Nou, het zijn nogal grote woorden. Maar wel woorden die wij ook in de mond mogen nemen. Die wij mogen overnemen. Gods woord is volmaakt. Het woord van de Heer is zuiver. Zijn weg is de beste. Dat mogen wij ook ons eigen maken. Ook beleven. En ook in onze nood, in onze problemen, wil de Heere God ingrijpen. En wil hij zich de levende God betonen. Dat is het tweede wat we zien in deze psalm. David kijkt terug op hopeloze situaties en wijst op Gods redding, Gods hulp. En dan het laatste wat we bekijken is dat David aan het eind van de psalm, in het laatste gedeelte, terugkijkt op zijn successen, op de hoogtepunten uit zijn leven. En dat hij dan ook in zijn succes de Heere God erkent als de krachtbron daarachter. Vanaf vers 32 gaat het meer over de tijd nadat David koning was geworden. Toen kon zijn rijk zich uitbreiden tot ver buiten de grenzen van het land Kanaan. Toen begon de gouden eeuw van Israël, waar de Joden altijd naar terug hebben verlangd. Wij lezen in vers 37 tot 43 hoe David ruimte kreeg. Hoe hij overal zijn vijanden vernietigend kon verslaan. Er wordt forse taal gebruikt over die vijanden. Misschien hebt u zich daar wel aan gestoord. Wij zouden als nieuwtestamentische christenen die vermaand worden onze vijanden lief te hebben, zo niet spreken over vijanden. Maar het waren ook oud-testamentische tijden. Hij spreekt over het verpletteren, uitroeien, verpulveren, genocide bijna. Hè? Vers 39, 41, 43. Het staat in contrast met wat er in de vijand gebeurde in vers 15, waar de vijand uiteengeslagen en verdreven wordt. Dat verdreven moet je meer denken aan Saul, die steeds tevergeefs David achterna joeg. Maar in het tweede gedeelte ligt het toch echt aan de daar gaat het over de onderwerping van al die buitenlandse volken. Hard optreden tegen die volken was de enige manier om effectief de vrede te waarborgen. Het was vaak ook de straf van God op hun wreedheid en goddeloosheid. Het is nog zo in Afrikaanse landen dat je vaak een sterke dictator nodig hebt om de vrede te bewaren tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Omdat het zonder een sterke man helemaal misgaat. En door die oorlogssuccessen verkreeg David een internationaal rijk. Dat was niet eerder voorgekomen sinds het volk Israël zich in Kanaan vestigde. Steeds was het volk bedreigd door allerlei buitenlandse bendes. Hoe vaak hadden de Filistijnen vanuit het noorden, vanuit het westen niet Israël geplunderd? Wat een ellende ondervond Israël van de Amalekieten en de Edomieten uit het zuiden. Van de Ammonieten en de Amorieten uit Jordanië. Uit het noorden kwamen de Syriërs en de Arameërs. Pas tijdens de regering van koning David en Salomo vormde Israël een rijk wat al die omringende naties overheerste en de tegenstanders belasting kon laten betalen. Die periode in de geschiedenis van Israël is uniek. Israël verlangt daar vaak naar terug. Dat glorieuze rijk van David. Het was hun gouden eeuw. Vers 44 zou je zeggen, u bevrijdde mij van een opstandig volk. Dat wijst op die binnenlandse twisten ten tijde van de opstanden van Isboset, van Absalom, Adonia, Seba. Soms Davids eigen zonen. En dan vervolgens in die laatste verse vanaf vers 45 zien wij David op het toppunt van zijn macht. Vreemdelingen tonen zich onderdanig. Vreemde volken verloren hun kracht. Bevend kwamen zij uit hun burchten. En zelfs vanuit het buitenland komen mensen de rijkdom en de macht van David en Salomo bewonderen. Deze periode was de gouden eeuw van Israël. Een opgejaagde asielzoeker, een banneling in Israël, werd de keizer die al Israëls vijanden op de vlucht joeg. David beleefde het achteraf als de zegen van de Heere God over zijn regering. Mensen zeggen, nood leert bidden. Het is een menselijke neiging als wij het moeilijk hebben dat wij gaan bidden tot de Heere God en ons richten op God. Maar hier zie je het omgekeerde, dat ook wanneer David voor de wind gaat, dat hij dan de Heere God erkent als de bron van zijn zegeningen. Vaak vergeten wij de Heere God als het ons goed gaat. En keren wij ons vooral tot hem wanneer het slecht gaat. Zelden heb ik in de gebedsonderwerpen een lijstje gezien van dank voor dit, dank voor dat, dank voor dat. Meestal is gebed voor moeilijkheden. Hè? Zo zitten wij mensen in elkaar. Maar David doet hier ook het omgekeerde, dat de Heere God ook blijft prijzen voor de goede dingen, voor de successen. De Heere God, zegt hij, was het die mij de kracht gaf, de inspiratie, die mij de weg baande. Van A tot Z was hij mijn houvast. Ja, en dan komen die slotwoorden vanaf vers 47. De Heere leeft, geprezen zijn mijn rots, hoog verheven is God mijn redder. Woorden die tonen dat voor David zijn geloof niet een soort theoretische, abstract geloofsdogma was, geen theologische theorie. Maar de Heere God was voor hem de levende God, de rots, het fundament onder zijn leven. Die God was zijn redder, zijn verlosser, En dat wordt aan het eind volmondig erkend. En daarmee loopt de tekst uit op een lofprijzing. Vers 50. Daarom wil ik u prijzen, te midden van de volken, Heer. Een loflied zingen tot eer van uw naam. Die drijfveer dat de David in alle omstandigheden de Heere God prijst, dat is waarom hij zoveel mooie psalmen heeft geschreven. Hij zegt dan in vers 40 en vers 48 en 49, u liet mij wraak nemen, u bevrijdde mij, u verhief mij, u ontrukte mij. De Heere God wordt steeds erkend als de bron van alle goeds. En de eindconclusie is een geloofsgegeven, een geloofsbelijdenis die wij ons ook eigen mogen maken. Dat de Heer God levende God is, die ook voor ons het fundament, de rots wil zijn onder onze voeten. En ook ons vandaag mag diezelfde God inspireren tot lofprijzing. De God van David is de levende God, is de eeuwige God, de schepper van alle dingen, die dezelfde blijft vandaag, gisteren, tot in eeuwigheid. Ook onder ons leven vormt hij de rots en ook wij willen hem prijzen, te midden van de volken, een loflied zingen tot eer van zijn grote naam. Want hij gaat maar door met de overwinningen voor David en zijn nageslacht. In Christus heeft de kerk, Gods koninkrijk, zich uitgebreid over heel de wereld. En God blijft trouw aan zijn gezalfde voor altijd. Meer nog dan David kennen wij die grote gezalfde, de grote zoon van David, die voor ons de redder en de Heer is in veel meer opzichten. Heer, ik heb u hartelijk lief, zong David. Nou, we hebben nog veel meer reden dan David om ook zo te zingen over de Heere God. Amen.